Dag allemaal. Zo net kwam de voorleester de consistorie binnen. Van ja, ik ga lezen en ja, moeilijke zinnen, zei ze. Ja, moeilijk stuk tekst ook. Moeilijk te begrijpen. Dus ik ga mijn best doen om het zo begrijpelijk mogelijk te verkondigen. Wat het goede nieuws is in die moeilijke zinnen die we gaan lezen. Maar voor we zo ver zijn, gaan we naar Foto Groet. Zingen. Psalm 100, de versen 1 en 2 uit de nieuwe psalmrijming. Laten we uit eerbied voor de Heere gaan staan. Dan belijden we samen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u. Van God de Vader, door zijn Zoon Jezus Christus, in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Bidden. Hemelse Heer, we prijzen u omdat we op deze ingewikkelde aarde mogen leven als eenvoudige kinderen van u. We prijzen u omdat bij alle vragen die we hebben, vragen wat er zulke moeilijke situaties kunnen zijn, het eenvoudige evangelie horen en erop mogen vertrouwen. Dat u het bent die ons leven draagt. U bent de rots onder onze voeten. U legt hoop in ons hart. En u neemt ons mee naar uw toekomst. Dat weten we allemaal zeker. En bij alle vragen die dan nog overblijven, houden we ons vast aan dat goede nieuws. Van dat goede nieuws willen we meer horen, meer begrijpen. We willen groeien in het kennen van Jezus Christus. En daarom vragen we aan het begin van deze kerkdienst, wilt u ons verstand openstellen voor het goede nieuws, voor wat u wilt zeggen, maar wilt u geven dat het meer is dan een oefening in intellect? Wilt u geven dat ons hart erdoor wordt geraakt? Want uiteindelijk is dat het mooiste wat ons kan overkomen. Dat u ons raakt met het evangelie en verandert. En vormt en nog verder meeneemt op uw weg naar de grote dag van Jezus Christus. Wilt u dat doen? Uit genade. Amen. We lezen uit de eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 5. En daarvan lezen we de eerste 17 versen. En als we dat hebben gelezen, gaan we zingen uit het liedboek, lied 858, de versen 1 tot en met 4.
In Johannes 5. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die de Vader lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dat wij Gods kinderen lief hebben, weten we doordat we God lief hebben en zijn geboden naleven. Want God lief hebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want Ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben we behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan iemand die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen: de Geest, het water en het bloed. En het getuigenis van deze drie is eensluidend. Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft. Want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. We kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben. Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. Alle onrecht is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood.
Zometeen na de preek gaan we het Selah-lied Breng ons samen zingen. Nou, een moeilijk bijbelgedeelte, ingewikkelde zinnen, niet in één oogopslag te begrijpen, maar wat je misschien hebt aangevoeld, zeker als je de hele brief in één keer leest, is dat Johannes houdt van bouwde uitspraken. Hij maakt het zwart-wit. Laat me bloemlezing geven van zijn zwart-witte uitspraken. Wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. We weten dat iemand die uit God geboren is, niet zondigt. Uh-oh. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat is heerlijk zwart-wit. Als je van zwart-wit houdt, wordt het ingewikkeld als je een mens bent. Want als je een mens bent, ja, dan voelt dit wel wat wereldvreemd wat Johannes zegt. Want ja, zo zondeloos als Johannes zegt dat christenen zijn, is geen mens. Of je nou christen bent of niet. Ja, wat Johannes zegt is leuk bedacht, maar als je om je heen kijkt, je herkent het gewoon niet. Die harde indeling van goed en fout. Leuk bedacht, niet reëel. Soms doen christenen zonde en soms doen niet-christenen heel rechtvaardige dingen. Dus de wereld is niet zwart-wit. Sorry Johannes, wat je zegt klinkt mooi, maar is in de praktijk onhoudbaar. Echt onhoudbaar. Als het ergens onhoudbaar wordt bij Johannes, dan is het, als hij dit zegt, Gods geboden zijn geen zware last. Dat is toch gewoon niet waar? Als Gods geboden geen zware last zouden zijn, ja, dan zouden wij toch vrij gemakkelijk zondeloos moeten kunnen leven. Maar als je in je eigen leven kijkt, dan ligt de lat juist heel erg hoog. Sterker nog, dat zegt Jezus zelf ook, niet waar? Jezus legt de lat hoog. Pleeg geen overspel, staat in de Bijbel. Nou ja, dat is al moeilijk genoeg om je daaraan te houden als je om je heen kijkt. Maar Jezus maakt het nog moeilijker als hij zegt, ja, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Nou, iedere heterofiele man hier heeft dit gebod overtreden. Het is onhoudbaar. Hoezo zijn Gods geboden geen zware last? Nou, ergens kun je het nog begrijpen ook, dat het er staat. Hè, een voorbeeld. Je kunt je voornemen om voortaan elke dag, meteen na het wakker worden, 5 minuten te bidden. 5 minuten op 1 dag, nou, die heb je heus wel. En dan heb je het nog niet eens over een gebod van God, maar over iets, nou, wat je jezelf oplegt. Die last die je jezelf oplegt, is het probleem niet. 5 minuten. Geen hoge lat, geen niet te heffen gewicht. Gewoon te doen. Maar toch, hoevelen hebben zich wel niet zoiets voorgenomen en hebben het gewoon zien mislukken? Dat zijn er echt bosjes. En waarom mislukt het? Nou ja, het probleem is niet dat het loodzwaar is, want het is niet loodzwaar. Het probleem is dat je andere dingen zwaarder laat wegen. Andere dingen vind je leuker. 5 minuten langer in bed liggen. Houd je meer van. Dus zie je het mechanisme? Gods geboden zijn geen loodzware last, totdat je andere dingen zwaarder laat wegen. Misschien kun je hoe dat werkt vergelijken met een vrouw die van haar man allerlei huishoudelijke taken moet doen. Beetje seksistisch, ouderwets voorbeeld. Maar laat me even. De vrouw moest van haar man koken, de was doen, strijken. Nou, je hebt het beeld. Ze had een heel lijstje met taken gekregen. En elke avond dat haar man thuis kwam, controleerde hij of de taken ook inderdaad waren uitgevoerd. Het was een slechte man, naar, liefdeloos en hardvochtig. En het leven van die vrouw was zwaar. Uiteindelijk, je zou bijna zeggen, gelukkig verliet die man haar. Na de scheiding ontmoetten ze een andere man, een goede man. Liefdevol, betrokken en warm. En de vrouw kwam tot bloei. Op een dag rommelde ze in een laadje, waar ze dat takenlijstje van vroeger vond, van haar eerste slechte man. En tot haar verrassing bleken alle taken op dat lijstje, strijken, koken, dat ze bleek al die taken ook ook in haar relatie met de nieuwe man te doen. Nou, maar dan vrijwillig. Met liefde. Het was geen zware last. Het ging als vanzelf. Het was gemakkelijk, want het is een vorm van liefhebben. Ja, en zo'n man liefhebben is niet moeilijk. Snap je? Gods geboden zijn geen zware last. Ze zijn een vorm van liefhebben die, als het goed is, als vanzelf gaat. Nou, dat is wat Johannes probeert te zeggen. Gods geboden zijn geen zware last. Nou, intussen schiet je vermoedelijk voor je gevoel hier weinig mee op. Want het zal waar zijn dat Gods geboden geen zware last zijn. Maar als jij ze niet houdt, en je houdt ze niet, ben je alsnog te licht bevonden. Dus aan het eind van het liedje zit je toch weer bij dat zwart-wit schema van Johannes. En daar zit je nog steeds niet aan de goede kant. En ben je weer terug bij de vraag, ja, klopt dat schema dan wel? Want je bent immers ook weer niet helemaal zwart. Ja, zo bont maak je het ook weer niet. Je bent in de praktijk van allebei wat? Zwart en wit door elkaar. Dus wat probeert Johannes nou te zeggen? Nou is het interessant dat Johannes, als puntje bij paaltje komt, zichzelf ook lijkt tegen te spreken. Ja, hij zegt dat wie uit God geboren is niet kan zondigen. En tegelijk zegt hij, als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf. Tja, wat is nou waar? Hij zegt dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. Maar hij zegt tegelijk, als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we God tot een leugenaar. Hoe kan dat allebei waar zijn? Op hetzelfde moment. Misschien helpt het als je het vergelijkt met een rijbewijs. Kijk, een rijbewijs. Dit is mijn rijbewijs, als je goede ogen hebt kunnen zien. Een rijbewijs heeft twee functies. Het is een identificatiebewijs. He, als ik naar een café wil, dan moet ik dit ding laten zien om te bewijzen dat ik 18 ben. Zo jong zie ik er nog uit. Dit ding bewijst dat ik hoor bij de groep mensen die een café binnen mogen. Ik weet eigenlijk niet eens of dat zo werkt bij een café, maar doe maar. Het is één. Identificatie. Ik ben iets. En dan twee. Het ding vertelt, ik kan iets. Het ding vertelt dat ik kan autorijden. En dan wordt het interessant, want er staat niet op hoe goed ik dat kan. En iedereen die mij kent, die weet, ik kan behoorlijk slecht autorijden. Dat is echt waar. Ik kan echt vrij slecht auto. Het geinig is, kwam ik achter, dat als je goed kijkt, dat kun je niet zien van die afstand, dan zie je dat ik ook een trekkerrijbewijs heb. Geen flauw idee hoe ik eraan ben gekomen. Dat kreeg je waarschijnlijk gratis bij toen ik afreed in 1834. In Kampen, misschien dat dan nog. Ja. Dus, ja, trekkerrijbewijs. Maar ik heb nog nooit in een trekker gereden. En als je mij ooit achter het stuur van een trekker ziet kruipen, maak je uit de voeten, want er gaat een ongeluk gebeuren. Nou, alle gekheid op een stokje. Zie je wat er gebeurt? Een rijbewijs doet twee dingen. Het zegt ten eerste dat ik iemand ben. Hè, iemand die hoort bij de groep van de 18-plussers. En dat is zwart-wit. Je hoort er ofwel bij, of niet. En het tweede dat dit ding vertelt is dat ik iets kan. Autorijden. Maar het vertelt niet hoe goed ik daarin ben. En die twee dingen is Johannes tegelijkertijd aan het doen. Ten eerste vertelt hij wie je bent. Als je gelooft, ben je een kind van God. Bam. Zwart-wit. En ten tweede vertelt hij dat je iets kunt. Namelijk leven als kind van God. Maar hij zegt er meteen bij dat je daar niet perfect in bent. Dus als Johannes zegt dat jij niet kunt zondigen omdat je uit God geboren bent, dan zegt hij iets over dat eerste. Jouw identiteit. Nou, wat is jouw identiteit? Jij bent er één van Jezus. En als je met Jezus bent begraven en opgestaan, dan ben je aan de zonde voorbij. Rechtens. Ergens in de Bijbel staat: in Jezus ben jij al in de hemel. Jij bent principieel overgegaan van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Als God naar jou kijkt, ziet hij als het ware het identiteitsbewijs van Jezus. De volmaakte Jezus. En zoals hij is, zo ben jij. Volmaakt. Daar horen die uitspraken van Johannes bij. Over dat je niet kunt zondigen. Jezus kan niet zondigen. En wat van hem is, is rechtens van jou. Johannes zegt iets over wat je wezenlijk bent. Principieel wit. Je identiteit. Maar Johannes zegt ook iets over wat je kunt. Je kunt vanuit jezelf, los van Jezus, natuurlijk wel zondigen. Je bent principieel wit, maar in de praktijk ben je grijs. Jij kunt zonde doen. Ook goede dingen, maar ook zonde. Sterker nog, alles wat je los van Jezus hebt, alles wat je los van Jezus denkt, is zonde. Nou, dat laatste moet ik uitwerken. Met de voorbeelden, ja, dat is weer enigszins seksistisch, sorry daarvoor. Met deze vraag: is make-up verkeerd? Ja, mascara, nagellak, blush. Waar horen al die kleuren in dat zwart-wit schema van Johannes? Goed of fout? Mag het of mag het niet? Ja, je kunt zeggen, er staat nergens in de Bijbel dat het niet mag. Je kunt ook zeggen, er staat wel dit. Vrouwen, uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden of in elegante kleding. Ja, en er zijn kerken waar mensen op grond van zo'n Bijbeltekst dan ook principieel tegen het verven van grijs haar zijn. Die zijn praktisch grijs, maar dan uit principe. Voor wie dat kan volgen. Maar is make-up principieel verkeerd? Ja, het antwoord is natuurlijk, dat ligt eraan. Dat ligt aan het waarom. Vanuit welke bron komt mijn actie? Is die bron zwart of wit? Is die bron gezond of giftig? Er zijn gezonde redenen voor make-up. Ja hoor, je mag heus met kleur accentueren welke schoonheid de Heer je ook maar gegeven heeft. Of minder zichtbaar worden wat bij jou minder goed is uitgevallen. Je doet de Heer recht als je jouw lichaam, dat uiteindelijk van hem is, en dat jij tijdelijk beheert, netjes en mooi en goed onderhoudt en presenteert. Dat is gezond, dat is goed. En dat doet de eigenaar van het lichaam, en dat is de Heer, daar doe je hem eer mee aan. Want de bron van jouw actie is gezond. Maar het waarom beslist, als jij met je uitwendige make-up je inwendige gevoel van mislukking probeert te verdoezelen, dan is de bron van jouw actie giftig en ongezond. Of als je met bling-bling wilt vertellen dat jij iemand bent, kijk mij eens, ja, dan is de bron van je actie ongezond en giftig. Want je dient jezelf ermee en niet de Heer. Je wilt maskeren of imponeren voor jezelf. Je doet het niet voor de Heer. Snap je het punt? Zelfde actie, make-up opdoen, maar het waarom beslist. Alles wat je los van Jezus wilt of doet, of zegt of denkt, is zonde. Waarom? Omdat alle acties ergens vandaan komen en de bron beslist. De bron is of de Heer, en jouw leven met de Heer en jouw toekomst met de Heer, of niet. Zwart of wit. Dan nog blijft staan dat in de praktijk van je leven dat niet zo zwart-wit duidelijk te onderscheiden is. Wie kent uiteindelijk zijn eigen beweegredenen? Wie weet uit welke bron elke actie komt? Misschien is het heel vaak, of misschien zelfs altijd, is het iets van allebei wat. Sterker nog, de catechismus vertelt, het is altijd inderdaad van allebei wat. Zelfs je beste daden zijn met zonde bevlekt. En dus, want Johannes weet dat natuurlijk heel goed, dus gaat Johannes het hebben over vergeving. Daar hebben we over gelezen. Ja, terug bij Johannes. Johannes sluit ermee af, onderdeel over vergeving. Dat doet hij dan wel weer op die zwart-wit manier die hem zo na aan het hart ligt. Want hij zegt, je moet bidden voor een broeder of zuster die zondigt, als dat een zonde is die niet tot de dood leidt. Maar als het een zonde is die wel tot de dood leidt, dan niet. Ofwel of niet. Zwart-wit. Nou, wat bedoelt hij dan? Welke zonde leidt tot de dood? De enige zonde die tot de dood leidt, is de zonde die niet vergeven wordt. Welke zonde wordt niet vergeven? De enige zonde die niet vergeven wordt, is de zonde waar je niet voor vergeven wilt worden. De enige zonde die Jezus niet vergeeft, niet kan vergeven, is de zonde waar je geen vergeving voor vraagt. Waar je geen vergeving voor verlangt. Bij het avondmaal klinkt het, of in het verleden klonk het zo. Jezus bloed is een volkomen verzoening van al onze zonden. Al onze zonden. Geen zonde is te groot, te erg om te kunnen worden verzoend. De enige zonde die niet verzoend wordt, is de zonde waar je geen verzoening voor wilt. En dat is dan ook meteen een zonde die tot de dood leidt. Want dan moet je er zelf voor opdraaien. Daarom zegt Johannes dat je moet bidden voor iemand die een zonde begaat die niet tot de dood leidt. Je moet dus bidden voor iemand die voor die zonde vergeving vraagt. Je moet bidden dat die persoon heelt. Dat die persoon zich ook echt vergeven weet. Dat hij zich niet terneergeslagen voelt of minder dan de rest of toch verloren. Maar dat die persoon zich ook echt vergeven weet. Zich een geliefd kind van God weet. Wat soms echt ingewikkeld is. Dus dat hij ook niet zich met de nek aangekeken voelt door de kerk. En er zijn er die zich in de kerk echt niet op hun plek voelen. Die zich minder voelen. Je moet dan bidden dat die persoon zich ook echt aanvaard weet door ons. Als een broer of een zus. Als een medezondaar en medevergevene. Ja, bid daar vooral om. Maar, voor iemand die niet vergeven wilt worden, kun je al dat soort dingen niet bidden. Dat niet. Hè, dat die persoon zich begenadigd weet. Aldus Johannes. Uit de rest van de Bijbel weet je wel dit. Je kunt alleen bidden dat die persoon genade gaat zoeken. Want dit moet wel duidelijk zijn. Zonde is niet het probleem dat tot de dood leidt. Het probleem dat tot de dood leidt is dat je voor je grijsheid geen vergeving vraagt. Dus het probleem is niet dat je misschien niet zo goed kunt autorijden. Je hebt pas echt een probleem als je dat hele identiteitsbewijs niet wilt hebben. Niet bij de groep van God wilt horen, maar bij het andere team je heil gaat zoeken. En dan is het toch weer zwart-wit. Maar ik hoop dat je intussen aanvoelt waarom Johannes in zulke zwart-wit termen blijft praten. Hij doet het uit verlangen. Om iedereen bij de goede kant te krijgen. vanuit de goede bron te laten leven. Hij komt hier niet lekker principieel zijn en met een waarschuwend wijsvingertje, met onhaalbare eisen, dat je volmaakt moet zijn en zondeloos. Nee, wat Johannes komt doen is je verbinden aan Jezus. Want wie verbonden is met Jezus, is principieel, wezenlijk, in zijn diepste wezen bevrijd. Wit. Ooit krijg je zelfs witte kleren, als symbool daarvan. Nu moet je het nog verduren dat je leven grijstinten heeft. Maar de grijstinten beslissen niet. Jezus beslist. Dat is principieel, maar dat is ook het beste nieuws dat je kunt horen. Amen. We zullen bidden. Hemelse Heer, wat is het een voorrecht om te mogen geloven dat wie hoort bij u op deze aarde al meer dan overwinnaar is. Wat is het hoopvol om te mogen geloven dat wij principieel nu al burgers zijn van het Koninkrijk van de Hemel, van het Rijk dat zometeen in volle glorie zal uitbarsten. Niets en niemand heeft u ertoe gedwongen om het zo te doen. Het is uw pure liefde en uw wil en uw wens om royaal genade uit te delen aan mensen, aan ons. We zijn heel blij dat u het zo doet. We zijn heel blij dat we niet onszelf omhoog hoeven te klauwen, de hemel in. Want we zouden er kapot aan gaan. Het zou ons onzeker maken en verdrietig en moedeloos. Maar u wilt niet dat we moedeloos zijn. En daarom bidden we voor elkaar om moed. En des te meer als we aan onszelf merken dat we nog lang niet zijn zoals we zouden moeten zijn. Wilt u geven dat we ons ook werkelijk verzoend weten met u, als we oprecht bidden om vergeving van onze zonden? En wilt u geven dat we ons dan ook werkelijk aanvaard weten door onze geestelijke familie, broers en zussen, zodat we kunnen leven vanuit de vrijheid die het evangelie ons geeft? Nou, wat we vragen is heel groot. Is een levenveranderend proces. Is heel diepgaand. En daarom bidden we om het krachtige werk van uw geest in ons hart. En wilt u geven dat dat werk ook opgemerkt wordt door mensen die ons zien leven en praten, horen praten, en die aan ons merken wat ons ten diepste drijft? Want wat zou het mooi zijn als mensen aan ons iets kunnen opmerken van wie u bent. We danken u voor wat u doet aan onze ziel, hoe u deze dag gebruikt om ons te bereiken met goede woorden, hoe u ons wilt vormen. Wilt u geven dat we het kunnen meenemen en dat we eruit kunnen leven de rest van deze week en alle dagen van ons leven? Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. We gaan ons geloof belijden door te zingen op een bekende melodie wat op de beamer komt te staan. Dat gaan we staande doen. zal een moment zijn voor de collecte. En na dat moment gaan we zingen uit het liedboek, lied 885. Genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest zijn met u allen.